Ja, de luisteraars thuis en u hier in de zaal. Het is inderdaad fijn om weer hier te mogen zijn. En met elkaar na te denken over hem, de Heer Jezus Christus, die alle dingen draagt. We hebben het net gelezen, de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 1, vers 3. Door het woord van zijn kracht. En dus ook ons draagt. We leven in een hele moeilijke, denk ik, en heftige tijd. Er gebeurt heel veel in onze dagen. En het is geweldig als je de Heer Jezus Christus mag kennen en mag weten dat je door hem gedragen wordt door deze moeilijke tijd, deze moeilijke periode heen. Zowel de luisteraars thuis als ook hier. Ja, toen mij gevraagd werd om dan hier te mogen spreken, toen heb ik gedacht aan Psalm 68 en dan de verzen 20 en 21. Een hele mooie psalm, vrij lange psalm, ook een moeilijke psalm, met heel veel dichterlijke taal. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat deze psalm de triomftocht is van Jahwe vanaf de Sinaï tot Sion. Vanaf de Sinaï tot Sion. En uiteindelijk wordt dan in Sion de overwinning gevierd. En dan in vers 20, wat we nu met elkaar gaan lezen, worden dan de volgende woorden gesproken. Geloofd zij de Heere, dat is Adonai. Dag aan dag overlaat hij ons. In andere vertalingen wordt gezegd, draagt hij ons. En allebei de vertalingen zijn mogelijk. Die God is onze zaligheid. Bij zaligheid mag je denken aan redding. Mag je denken aan heil, aan behoudenis. Die God is onze God van volkomen zaligheid. Van uitreddingen, van volkomen zaligheid. Bij de Heere, en dat is dan Jahwe, en dan de Heere, Adonai, zijn uitkomsten tegen de dood. Nou, dat zijn de twee versen waar we vanochtend met elkaar over na zullen denken. Maar die staan natuurlijk in een samenhang, in een verband. En het is goed om daar toch ook even naar te kijken. Voorafgaand aan vers 20... gaat natuurlijk vers 19. En vers 19, en dat verschijnt nu ook op het scherm, is een aanhaling, of in ieder geval, Paulus haalt dat vers aan in de brief aan de Efeziërs. Ik lees het eerst voor uit de psalm, waar we het volgende lezen. U bent opgevaren naar omhoog, u hebt gevangenen weggevoerd, u hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook aan opstandigen. Dubbele punt, om bij u te wonen, Heere God. En als we dan gaan naar de brief van Paulus aan de Efeziërs, dan citeert hij ook deze tekst, maar laat dan toch ook wel weer iets weg. Dat is Efeze 4, vers 8, waar dan het volgende staat. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoge hoogte nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. En dan krijg je een hele mooie uitleg, zou ik zo zeggen. Wat betekent dit? Toen hij opvoer, anders dan dat hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde. En in de voetnoot staat dan in de HSV-vertaling de lagere delen van de aarde. En ik denk dat je mag denken aan het graf. Degene die is neergedaald is ook degene die opgevaren is ver boven alle hemelen om allen te vervullen. Iemand heeft over dit vers gezegd, en dat is best wel mooi. Er is geen hoogte zo hoog of hij is erboven verheven. Namelijk boven de hemelen. En er is geen diepte zo diep of hij is erin afgedaald. Namelijk tot in de lagere delen van de aarde. Dat is een prachtig vers. Wat eigenlijk weergeeft de overwinning van de Heer Jezus Christus op het kruis van Golgotha. Hij is gekomen uit de hemel. Hij had dus een voorbestaan. Hij was er al. Hij is neergedaald. Hij heeft zijn leven afgelegd op Golgotha. En hij is ook weer opgenomen. Hij is verheerlijkt aan de rechterhand van God. En daar draagt hij alle dingen, dus ook ons, u, mij, wij, door het woord van zijn kracht. Dat is vers 19. Dat schildert eigenlijk Golgotha. Dat schildert de dag van de beslissing. Jullie kennen waarschijnlijk wel die uitdrukking D-Day of Decision Day, de dag van de beslissing. Dat was 6 juni 1944, toen de geallieerden landden in Normandië. Dat was het begin van de overwinning. En zo is het ook wel eens gezegd. De Heer Jezus Christus is gekomen naar deze wereld. Die day, de dag van de beslissing, is gevallen. De langste dag voor hem. Als je denkt aan Psalm 22, waar hij zegt: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ik roep desdaags en gij antwoordt niet, en desnachts en ik kom niet tot stilte. Die 3 uren van duisternis waren voor hem als de langste dag. Zoals op 6 juni 1949, maar dan even daarvoor op Golgotha, de langste dag, die day. Maar op vers 21 volgt vers 22. En tussen die twee versen in staat dan: dag aan dag draagt hij of overlaat hij ons. En wat staat er in vers 22? En ik wil dat eigenlijk zo uitleggen, dat is een toepassing. Daar staat dit: ja, God zal de kop van zijn vijand of de vijanden verpletteren. En ik wil dat dan zo leggen dat dat vers, vers 22, V-Day is, Victory Day. En dat vers 20 en 21 eigenlijk staat tussen die day en Victory Day. De dag waarop de beslissing is gevallen op Golgotha, en de dag waarop uiteindelijk de vijand volledig zal worden teniet gedaan. In principe heeft de Heer Jezus Christus natuurlijk de boze overwonnen. Hem die de macht over de dood had, de duivel, is door hem teniet gedaan. Door de dood heeft hij hem die de macht over de dood had, de duivel, teniet gedaan. Maar we weten dat de duivel nog steeds rondgaat als een briesende leeuw. Als een brullende leeuw. Op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Zo staat het in 1 Petrus 5. En we weten ook dat hij nog steeds de aanklager is van de gelovigen, van de broeders en natuurlijk ook de zusters, zoals staat in Openbaring 12. Die hij dag en nacht aanklaagt voor God, voor de troon van God. Dus hoewel hij in principe overwonnen is, is er nog niet een ultieme overwinning. Hij moet nog worden geëxecuteerd, om zomaar te zeggen. Hij is al veroordeeld. En uiteindelijk zal de kop van de vijand verpletterd worden. De overwinning staat vast. We hebben er ook van gezongen. We mogen zelfs al een overwinningslied zingen. Maar u en ik, we hebben allemaal last van de boze. We hebben allemaal last van de aanklachten van de boze. We hebben allemaal last van de briesende leeuw. En als we niet oppassen, dan vallen we in zijn klauwen, in zijn handen. Dus de samenhang even, vers 19. Golgotha, het lege graf, Christus aan de rechterhand van God. Hij die is opgevaren, die is ook neergedaald, maar hij is ook weer vanuit de lagere delen van de aarde opgevaren om het heelal te vervullen. En dan, dat is Decision Day, uiteindelijk ook in vers 22, Victory Day. Dat overwinningslied wat we nu al gezongen hebben, dat zal dan volmaakt gezongen worden. En op dat moment zullen we naar geest, ziel en lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Maar nu zijn wij hier. En nu hebben we te doen met alle omstandigheden van het leven. En dan vind ik het zo mooi dat in die twee versen die daartussen staan, tussen D-Day en V-Day, dat in die versen we bemoedigd worden. En ik denk dat we allemaal bemoediging nodig hebben. Als je het nieuws bekijkt en hoort en ziet wat er allemaal gebeurt, dan heb je bemoediging nodig. Je merkt dat in de maatschappij er een tweedeling komt. Je merkt dat ook onder gelovigen de boze bezig is om tweedracht te zaaien, om de kudde van God uit elkaar te laten gaan. Ja, wat hebben we dan nodig? Bemoediging. We mogen ons sterken in God. En dan zijn er drie dingen die ik eruit wil halen uit die verzen. En dat is allereerst dat we mogen prijzen, dat we God mogen aanbidden, dat we hem mogen loven. Dat is geloofd, zij de Heer. En dat dag aan dag, dat mag je zowel voegen bij geloofd, zij de Heer, als ook bij dag aan dag draagt of overlaat hij ons. Dus geloofd, zij de Heer, dag aan dag, maar ook dag aan dag overlaat hij ons. En dat is het tweede punt. Hij draagt ons. We mogen hem prijzen, we mogen aanbidden. Dat is een wapen in deze moeilijke tijd. Een wapen tegen de vijand. Maar we mogen ook ervan verzekerd zijn dat hij ons draagt. Dat hij ons troost. Want die God, en dat is het derde punt, is ons heil. Is onze zaligheid. Is onze redding. Is onze ultieme redding. Maar ook de redding voor degenen die hem nog niet kennen. Nou, allereerst gelooft zij de Heer. En het is niet zo makkelijk om altijd de Heer te loven. Het is zelfs zo dat in de brief aan de Hebreeën gezegd wordt dat we hem voortdurend een lofoffer mogen brengen. Dat is de vrucht van onze lippen. Nou, als we nu aan elkaar zouden vragen, hebben wij hem gedurende de week die achter ons ligt ook voortdurend een lofoffer gebracht? Nou, zul je zeggen, maar ja, je hebt toch ook je werk? Ja, dat is waar. En je moet toch ook naar school? Ja, dat is waar. Maar misschien is het een grondhouding. Vanuit de grondhouding van dank, van aanbidding, van lofprijzing. Gelooft zij de Heere dag aan dag. Ook in de wat moeilijke momenten. Lofprijzing bewerkt overwinning. Ik kan het niet allemaal voorlezen, maar ik wil drie voorbeelden noemen. Twee uit het Oude Testament en één uit het Nieuwe Testament. Het eerste voorbeeld is uit het boek Jozua. Als de Israëlieten het land binnengekomen zijn en ze daar die vesting zien waar ze bang voor zijn. En dat is Jericho. De muren van Jericho. Onvoorstelbaar. Hoe gaan wij de vijand tegemoet? Lukt het ons om het land in te nemen? En het wonderlijke is dan dat ze worden opgeroepen om in stilte rond de muren te lopen en op de laatste dag, wat doen ze dan? De bazuinen worden geblazen en ze juichen. Voorop lopen de strijdbare mannen, dan de priesters en de ark. En dat is een belangrijk element. De ark vertegenwoordigt de aanwezigheid van God. De ark is een prachtig beeld ook van de Heer Jezus Christus. En als het moment daar is en ze blazen op de bazuin en ze juichen, dan vallen de muren. Nou, zo kunnen er muren zijn in ons eigen bestaan waar we niet meer overheen lijken te kunnen komen. Waar we tegenop zien als tegen een berg. En wat is het dan belangrijk dat we leren om God te danken. Om ondanks alles hem toch te te prijzen. En als we dat dan doen, zonder dat we hoeven te strijden, want de soldaten zijn er niet aan te pas gekomen, dan kan het zomaar gebeuren dat de muren vallen. En dat er zicht komt, om het maar even zo te zeggen, op de overwinning. Zicht komt ook opnieuw op God en op de Heer Jezus Christus. Dat is één voorbeeld. Loof, geloofd zij de Heer, dag aan dag. En die 7 dagen dat ze rondgetrokken zijn rond Jericho, ja, misschien zijn dat wel dat is het getal van de volkomenheid, hè? De tijd die wij hier op aarde met elkaar mogen beleven. Het tweede voorbeeld is uit 2 Koningen of 2 Kronieken, hoofdstuk 20. Waar koning Jozefat tegenover een geweldige overmacht staat. Hij weet zich echt geen raad. En hij gaat dan de Heere raadplegen. En hij roept heel het volk, iedereen die kan, mag komen samen om te bidden en om te vasten. Dat is wel de voorwaarde om uiteindelijk tot overwinning te kunnen komen. En als dat dan gebeurd is en de vijand komt eraan, dan ineens, zonder dat ze iets hoeven te doen, wordt de vijand vernietigd. De vijand vernietigt als het ware zichzelf. En dan wordt er zo mooi gezegd, iets verderop in dat gedeelte, dat die plek wordt genoemd het dal van de lofprijzing. Het dal van de lofprijzing. Het dal. En mag ik het even zo toepassen? Je zit soms in een dal. En het kan soms heel moeilijk worden. Maar het dal kan ook weer het dal worden van de lofprijzing. Dat je er als het ware uitkomt doordat je door de kracht van Gods geest die in je werkt, God leert danken voor wie hij is, voor wat hij gedaan heeft. Jullie hebben met elkaar al enkele weken nagedacht over het boek Job. En ik heb ook de verschillende woordbedieningen daarover beluisterd. En dat heeft me bijzonder ook bemoedigd. Maar je ziet bij Job een bepaalde opstand in zijn hart, in zijn leven. Hij vervloekt zelfs de dag van zijn geboorte. Nou, dat is nogal wat als je dat doet. Maar iemand heeft er ooit van gezegd, ja, er is middelpunt zoekende opstand tegen God, maar ook middelpunt vliedende opstand tegen God. De een schreeuwt tot God en de ander zegt God vaarwel. Middelpunt zoekend, middelpunt vliedend. Nou, als je in dat dal zit en je leert dan toch uiteindelijk zicht te krijgen op God, zoals in het centrum, denk ik, van het boek Job zegt, maar ik weet, en even voeg ik erbij, ondanks alles dat mijn verlosser leeft, dan kan het zo zijn dat je ineens merkt dat je weer lucht krijgt, dat je weer zuurstof krijgt, dat het weer zo komt dat je uit dat dal komt en uiteindelijk achteraf zegt, ja, dat is het dal van de lofprijzing. Het derde voorbeeld is het voorbeeld uit het Nieuwe Testament en het is Paulus en Silas die in de gevangenis zitten. En in de onderste kerker, in het blok. Nou, zo kunnen wij ook wel eens in een kerker zitten van onze gedachten. En zitten we in een blok, zitten we echt vast in ons bestaan. En lijkt het wel alsof we er niet uit kunnen komen. In de onderste kerker. Dat we het echt benauwd krijgen. En het kan dan ineens ook middernacht worden, zoals het daar staat. Maar dan te middernacht, op het kritieke punt zou je kunnen zeggen, wanneer het donker is, pikdonker is, vatten ze moed en bidden en lof zingen. Ze prijzen. En wat gebeurt er dan? De andere gevangenen horen dat. Mooi is dat, hè? En dan komt er een aardbeving en de gevangenen worden bevrijd, ook Paulus en Silas. En misschien dat ook lofprijzing dat doet. Wanneer we in zo'n kerker zitten, wanneer we in het blok zitten, wanneer we geen kant meer op kunnen, dat we dan toch, en Gods geest bewerkt dat in ons, je kunt dat ook niet uit jezelf doen en je mag er ook om smeken, God gaan danken, God gaan prijzen. En dat je dan merkt dat die ketenen, waardoor je gebonden bent en waardoor je er niet meer uitkwam, verbroken worden. En niet alleen bij jezelf, maar dat het ook invloed heeft op anderen. Drie voorbeelden. Lofprijzing. Gelooft zij de Heer. Maar ook, dag aan dag, dat is het tweede, overlaat hij ons. Overlaat hij ons. Overstelpt hij ons. Een overstelpen, overladen betekent een overmaat doen belanden op iemand. Een overmaat van, ja, zegen, overlaat hij ons. Is dat niet geweldig? Dag aan dag. En ik weet niet of we dat altijd zo ervaren, maar hij wil het wel doen, ons overladen en ons dragen. En ik denk dat tussen die day en V-Day, tussen Golgotha en de uiteindelijke overwinning, de Heer Jezus Christus nu aan de rechterhand van God is. We hebben gehoord dat hij is opgevaren en de hemel vervuld. Maar wat doet hij daar aan de rechterhand van God? Hij is daar onze hoge priester. En het mooie is dat hij daar voor ons bidt tussen beiden treedt. En als jullie even met me meegaan naar de brief van aan de Hebreeën, dan lezen we daar in hoofdstuk 4 die prachtige woorden die ons kunnen bemoedigen en kunnen troosten. Hebreeën 4, vers 14. Daar lezen we dit. Nu we dan een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten we aan deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde, uitgenomen de zonde. Laten we dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Niet de troon van oordeel, maar de troon van genade. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. God timet altijd precies wanneer wij het nodig hebben. Wanneer wij, net als Petrus, zinken, dan mag Petrus zeggen, red mij. Heel kort gebed. En dan is de Heer Jezus Christus daar, grijpt zijn hand. Hij zegt weliswaar kleingelovige, maar hij heeft hem uit het water getrokken. En zo is daar de hoge priester aan Gods rechterhand die voor ons bidt met het oog op onze zwakheden. En zwakheden kunnen worden tot zonde. Zwakheden zijn geen zonde, maar ze kunnen worden tot zonde. We weten allemaal dat als we zwak zijn, iemand heeft ooit eens gezegd, sommige mensen zoeken dan de hulp in de koelkast. Ze eten deze hele koelkast leeg. En dan ga je ineens dingen doen die niet goed zijn. Om te voorkomen dat we rare dingen gaan doen, dat we gaan zondigen, is de Heer Jezus daar als onze hoge priester. En hij bidt voor ons. Treedt voor ons tussen beiden. En we worden op het juiste tijdstip geholpen. Op het juiste tijdstip draagt hij ons. Overlaat hij ons weer met zijn gunsten, met zijn goedheid. Er is nog een heel mooi vers, iets verderop, in Hebreeën hoofdstuk 7, waar we hem ook zien als de hoge priester, in vers 25. Prachtig vers. Daar wordt eerst gezegd over de Heer Jezus Christus dat hij priester blijft tot in eeuwigheid. Alle hoge priesters in het Oude Testament, die werden aangesteld, maar ja, op een bepaald moment stierven ze en konden ze geen hoge priester meer zijn. Maar de Heer Jezus Christus leeft om altijd zijn dienst als hoge priester te vervullen. En dan staat er in vers 25, daarom, omdat hij dus voor altijd leeft, kan hij ook volkomen zalig maken, redden, wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Nou, Hebreeën beschrijft de Heer Jezus als onze hoge priester. In het Oude Testament lees je in Exodus 28 dat de hoge priester wordt aangekleed. En dat is Aaron. En wat zie je dan? Dat hij op zijn borst een borstschild heeft en dat daar de 12 stammen in de vorm van stenen van Israël gelegd zijn. En ik denk dat je dan mag denken ook aan de Heer Jezus. Hij draagt ons op zijn hart. Hij draagt ons op zijn hart. Maar je hoort ook in Exodus 28 dat op de schouders van de hoge priester opnieuw 12 stenen, de 12 zonen van Israël, in goud gevat worden aangebracht. En dan denk ik dat je mag denken aan de Heer Jezus, niet aan zijn liefde in de eerste plaats, maar aan zijn kracht. Hij draagt alle dingen door het woord van zijn kracht. Hij draagt ook u thuis. Hij draagt ook ons in onze situatie. En dan mag je je eigen naam invullen. In goud gevat. Ons leven is met Christus verborgen in God. In goud gevat. Hij draagt je. Hij draagt u. Ik vind dat zo mooi. Hij draagt ons op zijn schouders en op zijn borst. Zijn liefde, maar ook zijn kracht. Hè? De heerschappij rust op zijn schouder. Dat woord heerschappij, de schouder, dat spreekt van kracht. Hij draagt ons. Hij overlaat ons. Nou, ik vind het geweldig mooi om je dat te realiseren. En dan mogen we al onze nood op hem werpen. Hè? Werpt al uw bekommernis op hem. Beetje ouderwets woord. Al je lasten, al je bekommernis op hem, want hij zorgt voor jou. Zorgen zijn net als een schommelstoel, heeft iemand eens gezegd. Ze houden je bezig, maar je komt niet veel verder. En zo is het. We weten dat allemaal. Je kunt piekeren tot diep in de nacht. Je kunt wakker liggen en dat gebeurt misschien regelmatig bij een van u, van jullie, bij mij ook wel. Maar het helpt je niet. Je komt er niet veel verder door. Tenzij je die zorgen afwentelt. Wentel je zorgen op hem. Dat wentelen, dat laat zien dat het zwaar is. Hè? Dat het een soort steen is die je moet wentelen. Je kunt hem niet dragen, je moet hem wentelen. Wentel je zorgen op hem. En hij zorgt voor jou. Ook als je jong bent, ook als je wat ouder bent en alle leeftijden ertussendoor, hij draagt en overlaat ons. En dan het derde punt, allereerst dus, gelooft zij de Heer dag aan dag? Nou, neem je dat voor. Vervolgens, dag aan dag draagt hij ons, overlaat hij ons. En het derde punt is, die God, geen andere God, met dat woordje die wordt het onderstreept, die God is onze redding. Is onze zaligheid, is ons heil. En dat vind ik ook prachtig. Dat is het ultieme heil. Want nu leven we nog in dit lichaam. En dat is nog niet volmaakt. En jullie hebben met elkaar nagedacht over Job, wat Job allemaal is overkomen. Onvoorstelbaar. Dus er kan ons heel veel overkomen. Maar we leven met perspectief. We kijken vooruit naar het moment dat we naar geest, ziel en lichaam onberispelijk bewaard zullen zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Dus die God is ons heil, is onze zaligheid. Die God die ons draagt, staat ook garant voor het moment dat we bij hem komen. Het is niet zo dat hij op het laatste moment ons toch nog even laat vallen. Nee, hij staat garant. Het goede werk dat hij begonnen is, zegt Paulus in de brief aan de Filippenzen in hoofdstuk 1, zal hij dat niet afmaken? Ja, dat maakt hij af. Het goede werk dat hij begonnen is, zal hij voleindigen tot op de dag van Christus Jezus. Niet wij hebben hem uitverkoren, hij heeft ons uitverkoren, opdat we en ons bestemd, ertoe bestemd, opdat we zouden heen gaan en vrucht dragen. Wij zijn niet begonnen, het goede werk dat hij begonnen is. zal hij voleindigen tot op de dag van Christus Jezus. Als wij het zouden zijn begonnen, dan zouden we afhaken. Dan zouden we op een bepaald moment zeggen van, ik hou ermee op. Maar hij is het begonnen. Hij staat garant. Die God is onze zaligheid. Maar hij is ook nog de God, en dat vind ik wel mooi, die ons de opdracht geeft om dat heil ook door te geven aan anderen. Dat is geweldig. En iets verderop in de psalmen staat in psalm 96 vers 2. Boodschapt zijn heil van dag tot dag. Dus dag aan dag draagt hij ons, maar boodschapt zijn heil van dag tot dag. Dat betekent dit, we mogen dat heil, wat, en ik hoop dat jullie dat kunnen zeggen, en ook de luisteraars thuis dat kunnen zeggen, dat je dat heil al kent, dat je dat bezit. Maar het kan best zijn dat er hier zijn, en ook thuis, die dat heil nog niet kennen. En wat is het dan geweldig dat we dat mogen doorgeven. Het evangelie mogen doorgeven. En dat kan in een notendop. Hè, zoals Luther gezegd heeft dat Johannes 3 vers 16 het evangelie in een notendop is. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven. Hoe lief? Zo lief dat. Niet alleen woorden. De zoon was beloofd. Maar daden. Hij heeft hem gegeven. In 1 Johannes 4 staat, hierin is de liefde dat hij, God, zijn enige geboren zoon in de wereld heeft gezonden, in deze wereld waarin wij nog steeds leven. En je ziet hoe de wereld in opstand is en komt meer en meer tegen God en tegen alles wat met God te maken heeft. Hij heeft zijn enige geboren zoon in deze wereld gezonden, opdat wij zouden leven door hem. Dat is niet alleen ons biologische en fysieke leven, maar wat is het leven wat God bedoeld heeft, in petto heeft voor iedereen? Dat zij u kennen, de eeuwige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Het eeuwige leven is het kennen van hem. Dat is een relatie hebben met de levende God. Die God is ons, daar ik hoop, heil. Niet geeft ons dat heil, hij is zelf dat heil. Als Simeon in de tempel staat en de Heer Jezus Christus dan net geboren ziet, dan zegt hij, heden hebben mijn ogen uw heil gezien. In wie? In Christus. In de Heer Jezus Christus. Nou, dat heil mogen we brengen. Hierin is de liefde. Het lijkt wel alsof Johannes zegt, niet daarin, of daarin, of daarin. Waar zoeken jullie de liefde? Hierin. Dat God zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Hierin is de liefde. Niet dat wij God hebben lief gehad. Nee, we hebben God niet lief gehad. Maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon gezonden heeft als een zoenoffer voor onze zonden. We hadden leven nodig, we waren dood. We moesten opnieuw geboren worden. Maar we hadden ook verzoening nodig. Beide. Vergeving. Als we alleen vergeving zouden hebben ontvangen en niet wedergeboren zouden zijn, dan hadden we nog niks. Als we alleen het leven zouden hebben ontvangen, het eeuwige leven, zonder verzoening te hebben ontvangen, vergeving, dan waren we nog nergens. Maar beide, in beide is voorzien. Die God is ons, en ik hoop dat iedereen thuis dat ook kan zeggen, mijn heil, maar ook dat u, dat jullie, dat jij dan kunt zeggen. Ik heb daarover iets gelezen van iemand, dat vond ik wel mooi. En dat lees ik jullie even voor. Die het volgende zei. Die God is ons heil. Wat een voorrecht, wat een zegen. In een gebroken wereld. In een onzeker leven. En dat is ook zo. Maar hoe vind je nu de Heer? Hoe deel je in het heil? En dan zegt hij, op je knieën, bij de Bijbel, door geloof. Die weg is wel nodig, want je kunt het heil ook ondankbaar verwerpen en achterloos aan hem voorbij gaan. Alleen maar knielen? Ja. Maar jonge knieën denken, het komt later wel. En oude knieën zeggen, ik ben nu te stijf. Ik kan niet meer buigen. Want hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het is om te buigen. Jonge boompjes kunnen nog buigen. Maar bomen die al, nou ja, ik weet niet hoeveel jaar zijn, kunnen heel moeilijk buigen. En daarom een oproep aan iemand hier die de Heer Jezus Christus nog niet kent, maar ook een oproep aan de luisteraars thuis. Buig voor de Heer Jezus Christus. Erken en beleid, opdat je kunt zeggen, ja, die God is ons mijn heil geworden. En wat is het dan mooi, en daar wil ik mee afsluiten, dat die verzen verderop dan zeggen, die God, dezelfde dus, is onze God van volkomen zaligheid. Dat is dat ultieme victory day. Bij de Heere Heere, Yahweh Adonai, zijn uitreddingen, uitkomsten tegen de dood zelfs. En dan denk ik aan Johannes op Patmos, die daar dood als dood neervalt aan de voeten van de Heere Jezus Christus. En dan legt de Heere Jezus Christus zijn rechterhand op hem. En zegt tegen hem, laten we dat even lezen, want anders citeer ik het verkeerd, in Openbaring 1, die prachtige woorden die we uit zijn mond willen horen. Vers 17b, vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de dood en de Hades. Hij heeft de overwinning behaald. En eenmaal, we hebben dat prachtige lied gezongen, zullen we bij hem zijn. En zullen we dat overwinningslied mogen zingen. Volmaakt mogen zingen. Nu hebben we dat al gezongen. En mogen we dat ook zingen. Maar we doen het nog onvolmaakt. Maar dan zal het volmaakt zijn. Zullen we samen bidden. Heere onze God, we willen u danken voor wie u bent. We willen u danken voor de gave van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. U hebt de hemel leeggegeven. U hebt uw Zoon, uw enige, die u lief had, gegeven. U hebt voorzien op de berg, op Golgotha. De Heere zal erin voorzien. En u hebt het gedaan. U hebt hem niet gespaard, zoals u Isaac spaarde, de zoon van Abraham. Maar u hebt hem, uw Zoon, voor ons allen overgegeven. En wat is het dan geweldig als we kunnen zeggen, die God is mijn heil. Heeft mij niet alleen die redding gegeven, maar is zelf mijn heil. Alles ligt in u, Heer Jezus, besloten. En we danken u dat u ook die God bent die we mogen prijzen. Dag aan dag. En we bidden u dat u ons daarbij helpt, dat u mij daarbij helpt. We danken u ook dat u die God bent die ons draagt. Dag aan dag. En overlaat. Het zijn uw gunstbewijzen dat wij niet omgekomen zijn. Uw barmhartigheden houden niet op. Elke morgen zijn ze nieuw. Groot is uw trouw. Heer onze God, we willen u daarvoor danken. We bidden u dat u ons helpt om dat heil, die redding, die boodschap ook dag aan dag te verkondigen. Mee te nemen, erover te spreken. De wereld gaat meer en meer van u af. Keert zich van u af. Soms heel bewust. En we leven in een hele moeilijke tijd. En ik wil u bidden voor ons allen, maar vooral ook voor de ouders met kinderen die naar school moeten en gaan. Voor wie het allemaal, het ritme voortdurend wordt onderbroken. En die ja, soms echt ook in nood zijn. Misschien is dat een heel zwaar woord, maar toch even niet meer zien zitten. Wilt u ze helpen? Een kracht geven bij het begeleiden, bij het opvoeden, het verzorgen van hun kinderen. Maar ook ons allen ondersteunen in deze tijd. En ons ervoor bewaren dat we meegesleept worden met alles waar de wereld mee bezig is. Maar dat we koers houden met zicht op u en op uw zoon die voor ons uitgaat. Ik wil u danken voor uw woord en u bidden dat u uw woord zegent. Vader, in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
Als ik zo nadenk aan over die kerker en over die muur en over die berg, dan zijn er zoveel onder ons, heren, die zo'n muur nu in hun leven ervaren. Of zo'n berg, of zo'n kerker. En heren, wat een troost is het wat Gerard met ons deelde. Dat beeld van die hoge priester die 12 stenen op zijn borst draagt. Heren, dat u ons dicht bij uw hart wilt dragen. En vader, zo willen we ons er ook echt naar uitstrekken, heer. En zeg je, heren, draag ons dicht bij uw borst. Draag ons dicht bij uw hart. Draag ons, heer. Daar waar er een kerker is en waar er een muur is, waar er een berg is. En heren, zo bidden we en zijn we dankbaar ook, heer, dat u ons wilt zegenen. Dat u ons dicht bij uw hart wilt dragen en dat u ons wilt zegenen. En dat u ons die zegen mee wilt geven. En zo zegt u zelf in uw woord, in nummer 6. De Heere zegene u en de Heere behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u deze vrede van de God die ons redding bracht en die ons dragen wil. Halleluja. Amen.